Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door het zingen van Psalm 119, het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt in vers 47 van Psalm 119. deze zondag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna willen we zingen van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit Openbaring 22 en daarvan het zesde tot en met het 21ste vers. Openbaring 22, vers 6 tot en met 21, na de geloofsbelijdenis van Nicea en Psalm 143, vers 10.
En hij dus spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geborene Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde met de wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Genoemd te lezen, Openbaringen 22 vanaf vers 6. En hij zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij: zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten, en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegeluk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden deze boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, amen, ja, ik kom haastiglijk, amen. Ja, kom, Heere Jezus, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen.
Tekst voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 22 en daarvan het 17e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons hebt samengebracht onder uw woord aan de middag van deze dag. U hebt ons leven zo geleid dat we hier vanmiddag moeten zijn of dat we vanmiddag moeten meeluisteren. En nu bidden wij van u of u zelf met uw geest en de werkingen van uw geest onder ons en onder alle die met ons meeluisteren komen wil. Opdat Heere door genade gebeuren mag waartoe het woord van onze tekst oproept. Wie dorst heeft komen en wie wil drinken het water des levens om niet. Heere, wil u ons daar brengen door de werking van uw geest. En geeft u dat er onderwijs vanuit de tekst mag zijn voor degenen die u kennen en vrezen mogen, om niet alleen geleid te mogen worden naar die fontein des levens, maar om ook iets te leren van dat gebed, dat niet alleen het gebed is van de geest, maar dat ook het gebed is van de bruid. Kom. En Heere, u kent alle bezwaren die er kunnen zijn om dat te bidden. U weet ervan als het in ons leven zo is dat wij niet zeker zijn van ons aandeel in Christus. U weet ervan als wij misschien wel heel zeker weten dat we geen deel hebben aan Christus. U weet ervan wanneer we ons zorgen maken over mensen die ons lief zijn, maar van wie we weten dat ze niet bereid zijn. Heere, u kent al het opzien en u kent alle schroom. Wij bidden van u, laat er vanmiddag vanuit deze hoge tekst woorden, diepe woorden, waarin u zich vanuit uw hemels heiligdom zo diep neerbuigt in de prediking van het evangelie. Of u ons vanmiddag vanuit deze woorden onderwijs wil geven. Wat past bij onze omstandigheden. En u weet op het volmaakst hoe het met ons is. U kent degene die zeggen dat ze leven terwijl ze dood zijn. U kent degene die zoveel strijd en vragen kennen in hun leven en worsteling en die niet weten hoe het met hen is. U kent degene die begeerig en verlangend zijn naar de wateren des levens. U kent degene die mochten drinken uit de fonteinen van het levende water. U kent degene die daar nog aan voorbij gaan in onverschilligheid, die nog nooit acht gegeven hebben op zo'n grote zaligheid. Heer, het kan met ons zo heel verschillend zijn. Maar schenkt u ons deze middag wat wij heel persoonlijk nodig hebben. En laat het dan zijn, Heer, dat beschroomde, dorstige mogen worden getrokken. Dat ze niet anders meer kunnen dan komen en drinken van het water des levens om niet. Heren, laat het zijn dat de prediking gebruikt mag worden als een middel in uw hand om hen dichterbij te trekken. U kent de harten en u weet of ze er zijn vanmiddag onder ons. U kent ook degene die zich nog laven met het zoute water van de zonde en van deze wereld. Wil u ons geven, Heren, dat we er geen smaak meer in zullen hebben. Dat we ervan afgebracht worden. Ook dat is voor u toch niet te wonderlijk om te doen. En dat we echt dorstig mogen worden gemaakt naar de wateren des levens. Heere, sterk en help ons bij het luisteren. Wat er zou kunnen hinderen, wil u het wegnemen. Lichamelijk ongemak en pijn, afleidende gedachten, andere hindernissen die er kunnen zijn. Leg uw beslag met uw woord op onze harten. Sterkt u ook bij het preken. Geef u ons wat nodig is om dit woord zo te bedienen zoals u het vraagt. We bidden, Heere, wil u denken aan onze gemeente. We dragen de jonge mensen die morgen belijdenis hopen te doen hartelijk aan u op. We zeggen u dank dat u het geeft dat ook in deze tijd, in het midden van onze gemeente, een zestal jongeren belijdenis wil doen. En u kent het opzien wat daartegen kan zijn. U weet van het verlangen als dat er is. Heere, laten we in diepe afhankelijkheid van u ons ja-woord mogen uitspreken. Wil u met onze jonge mensen zijn en laat de belijdenis iets zijn dat herhaald wordt iedere dag van het leven, in de praktijk, tegenover anderen, voor uw aangezicht. En Heere, geef uw getrouwmakende genade om ons ja-woord gestand te doen. We bidden, Heere, voor de jongeren en ook voor ouderen in het midden van de gemeente die er niet toe kwamen om belijdenis te doen. Wil u hen ook door het woord van deze middag aanspreken? Wil u in hun harten werken? Wil u ze heilig onrustig maken, Heere? En geeft u dat ze niet meer uit kunnen onder het geven van hun ja-woord? We bidden of u wil zijn met degenen die hier met verdriet zijn, omdat ze hun eigen kinderen of kleinkinderen zagen afwijken bij uw woord en dienst. Weg. En Heere, wilt u hen terugbrengen? Wil u hen geven wat nodig is? U die de grote kenner van de harten, maar ook de grote koning over alle omstandigheden bent. We bidden voor uw kerk over het rond van deze wereld. Bijzonder voor uw vervolgde kerk. Wilt u uw kerk, Heere, bemoedigen, vertroosten, sterken, wapenen tegen alle aanvallen van de vorst der duisternis, van de boze. En wil u geven, Heere, dat diegenen die moedeloos zijn en misschien wel ingezonken zijn, verlevendigd mogen worden door u. Heere, wees u met het kerkelijke leven in Nederland. Stort u uw Heilige Geest ook over ons uit. Laat die Geest krachtig mogen werken in onze kerken en daarbuiten. Geeft u, Heere, dat zondaren mogen worden ontdekt door het werk van uw Geest. Zoals u dat deed in de tijd van de handelingen. U bent toch nog dezelfde. Heere, wil u zo werken, al hebben wij het niet verdiend, al hebben wij het verzondigd. Maar we smeken om uw krachtige en om uw doorwerkende zegen. Heere, wil u zijn met allen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords. Degene die daartoe worden opgeleid. U weet volmaakt wat ze nodig hebben. Wil u het ze uit genade schenken en ook zo aan ons kerkelijke leven, maar ook daarbuiten denken. Heren, wij denken ook aan het zendings- en evangelisatiewerk. Zegent u het. Waar uw woord verkondigd mag worden, geeft u getrouwheid aan uw woord. Geef dat er gesproken mag worden. Op alle plaatsen en ook vanmiddag hier, naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En wil u het zelf met uw zegen achtervolgen. Wees met de kerkraad, als we aanstaande woensdag bijeen hopen te komen. Heere, geef u een gezegende vergadering. Ook als het naar alle waarschijnlijkheid de laatste kerkraadsvergadering is, waarin we als dienaar van het woord en broeders, ouderlingen en diakenen bijeen zijn. Heere, wil u met de broeders zijn, wil u met de gemeente zijn en wil u met ons zijn in deze weken voor het aanstaande afscheid als u het geeft. U weet hoe allerlei gedachten ons hart vervullen. Hoe moeilijk het is om heen te leven naar een afscheid. Heere, alleen als u daarin meekomt, dan kan het ook echt. En u vergist zich niet. Maar Heere, bij u is toch ook de genade om elkaar in uw hand te mogen geven. En zouden we dat mogen doen, heel bijzonder in deze periode. En leert u het ons dan ook, dat u niet afhankelijk bent van mensen. Dat u mensen niet nodig hebt, dat u ze wel wil gebruiken en dat is een onverdiende zegen. Maar Heere, geeft u dat we dan ook als gemeente hoger op mogen zien dan op een aardevat waarin de schat van het evangelie verborgen is. Dat we weliswaar uw naam mogen erkennen voor het feit dat u door middel van de ambten wil zorgen voor de gemeente. Want dat is iets groots, iets onverdiends. Maar wie is een ambtsdrager in zichzelf? Heere, dat onze ogen dan gericht mogen zijn op die grote koning gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Die niet alleen zit aan de rechterhand, maar ook staat betrokken op zijn kerk op aarde. En Heere, wil u doorgaan met uw werk, ook hier in Rotterdam-Kralingen. We mogen, terugziende op de achterliggende jaren, toch niet ontkennen dat u zegen hebt willen geven. Dat u uw woord kracht hebt willen verlenen. En zoals u het zelf zegt, Heere, uw geest werkt heel bijzonder ook in het verborgene. In de stilte. In de diepte. En als het zaad in de aarde viel, als het wortel mocht schieten, als iets van vrucht boven de grond zichtbaar werd, dan komt u daarvoor de eer toe. Dan past het om uw naam daarvoor te erkennen. En Heere, geef ons dan dat we mogen zien op die grote zaaier, die zal voortgaan. Op diegene die instaat voor de oogst. En geef u dan de troost van de 126e psalm. Die met geween zaaien, zullen met gejuich maaien. En Heere, wil u zo aan de gemeente van Rotterdam-Kralingen denken. Wil u zo uw voetstappen onder ons zetten, ook aan de middag van deze dag. Gedenk ons, niet om wat we zelf zouden hebben of kunnen aanvoeren. Heren, wij hebben geen rechten en we zien het niet eens. We zijn in onszelf van die rechthebbende mensen. En we denken altijd te hoog over wie wij zijn en altijd te klein van wie u bent. Maar geef ons maar kleine gedachten van wie we tegenover u zijn, maar ook grote gedachten van u en veel verwachting. Heren, zo bidden we u of u aan ons allen denken wil. Ook in de moeite en de zorgen die er kunnen zijn, die we meegenomen hebben naar dit kerkgebouw of bij ons hebben wanneer we meeluisteren. Heren, wil u zorgen in alle moeilijke omstandigheden van het leven. En als de duivel te midden van al die beproeving zegt, waar is God nu? O, geef u dan dat we toch mogen instemmen met de dichter van de 42e psalm. God des levens, hoop op God, slaat oog naar boven. Hoor ons zo om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 118e psalm en daarvan het 12e en het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. En vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. 12 en 13 van psalm 118, de collecten zijn voor eredienst, voor de buitenlandse zending en voor Algemene Kostenkerk. Bij de uitgang hebt u gelegenheid uw gaven daarvoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, ik meen dat ik het u wel eens verteld heb. Het is jaren geleden gebeurd hier in Rotterdam, in de Boezem Singelkerk, in de tijd dat die grote kerk er nog stond en helemaal vol mensen zat. Als ik me niet vergis, in de tijd van wijle dominee A. Vergunst. Dominee Vergunst had gepreekt en hij gaf tegen het einde van de dienst Psalm 98 het vierde vers op. De psalm die deze middag ook op de liturgieborden staat. En het orgel zwol aan, de hele kerk zat nog helemaal vol. De mensen zongen uit volle borst mee. Hij komt om de aarde te richten. Maar ergens in die grote kerk viel er een meisje dat erg van zingen hield stil. Want ineens drongen de woorden, de betekenis van die woorden echt tot haar door. Hij komt. Maar als hij komt, hoe zal het dan zijn met mij, heel persoonlijk? Zal ik hem kunnen ontmoeten? Eigenlijk ligt er op die vraag, al zult u het misschien op het eerste gehoor niet beluisteren, een antwoord in onze tekst van vanmiddag. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Maar wat betekent dat nu? Wil dat maar zeggen dat we over alle omstandigheden heen, ook als we misschien in de nood van ons leven moeten zeggen, maar ik ben niet bereid voor zijn komst, toch maar moeten zeggen, kom, Heer Jezus. Wat betekenen die woorden? Vooral ook, wat betekent het vervolg van de tekst? En waarom staat dat begin van vers 17 naast het einde? En die dorst heeft, komen. En die wil drinken het water des levens om niet. We willen daar met Gods hulp naar gaan luisteren. En we schreven bij onze tekst van deze middag de Pinkstergeest en de wederkomst. De Pinkstergeest en de wederkomst. Drie gedachten die vanuit onze tekst opkomen. Allereerst wat de geest zegt. Begin van de tekst. En de geest zegt kom. In de tweede plaats wat de bruid zegt. Hetzelfde. En tenslotte wat het evangelie zegt. Wie dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Dus wat de geest zegt, wat de bruid zegt en wat het evangelie zegt. We hebben deze middag opnieuw het boek Openbaring voor ons. En we kennen de omstandigheden waaronder dat Bijbelboek gegeven is. U weet waarschijnlijk ook wel wat het woord openbaring letterlijk betekent. Ik zou dat met een voorbeeld voor de kinderen nog even duidelijk willen maken. De kinderen in de kerk hebben misschien wel eens meegemaakt dat er iets onthuld werd. Bijvoorbeeld op school of ergens in de buurt. Een kunstwerk waar een doek overheen gehangen was. Touw aan zat aan dat doek. En dan op zeker moment, op een vastgesteld moment, wordt dat doek, de bedekking zou je kunnen zeggen, van het kunstwerk, van het schilderij afgetrokken. En dan wordt zichtbaar wat we eerst niet zagen, wat eerst verborgen was. Nou, dat beeld ligt opgesloten in het oorspronkelijke woord voor openbaring. Nou, als u dat woord letterlijk vertaalt, dan staat er, de bedekking wordt eraf genomen. Een mens, wij mensen krijgen te zien, Johannes op Patmos allereerst kreeg te zien wat er wel was, maar wat nog bedekt was, maar wat nu ontdekt wordt. En de omstandigheden van Johannes waren niet gemakkelijk. Hij zat daar verbannen op Patmos, waarschijnlijk in de tijd van Domitianus, onder de vervolgingen in het Romeinse Rijk. En dan gaat de Heere laten zien, en dat is de grote inhoud van Openbaring, eigenlijk twee dingen. Wij denken vaak Openbaring gaat over de toekomst. Dat is het ene deel. Eigenlijk moet ik zeggen, dat is het tweede deel. Het eerste deel is, zo staat het al in Openbaring 1, wat is. Wat er op dit moment is. Wat er in de tijd van Johannes was. En vervolgens wat er komen zal. Die dingen krijgt Johannes te zien in een uitgestrekt, een uitgebreid visioen. Of een verzameling van visioenen. Die vol zijn van symboliek. En vanaf Openbaring 1 tot en met hoofdstuk 22 trekt dat visioen aan ons gezicht voorbij. Ik zei u al, allerlei symboliek. Johannes krijgt eerst de opdracht om, dat heeft hij wel echt moeten doen, om 7 brieven te schrijven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. En vervolgens ziet hij hoe Christus daar op de troon zit en hoe God daar op de troon zit en Christus daar voor de troon staat en hoe hem een boek wordt gegeven met 7 zegels die allemaal opengebroken worden. 7 zegels. En Johannes ziet hoe er 7 keer op een bazuin wordt geblazen en hoe er 7 drinkschalen, violen worden ze genoemd, worden uitgegoten. En te midden van al die dingen, die voor een deel moeilijk zijn om te begrijpen, die we in alle behoedzaamheid moeten proberen uit te leggen door schrift met schrift te verklaren, het ene stukje van de Bijbel met het andere stukje, en dan vooral de moeilijkere gedeelte verklaren met de eenvoudigere gedeelte. Maar te midden van alles wat Johannes ziet, wordt één ding duidelijk, en dat is dat de Heere regeert. Ik zeg het u al, God zit op de troon. En er zijn ook gedeelten in de Openbaring waaruit duidelijk wordt, niet alleen God de Vader zit op de troon, maar ook het Lam regeert en zit op de troon. Het loopt de Heere niet uit de hand. En dan voor de troon. Wat is daar? Want we moeten deze middag naar onze tekst toe. Maar dat weet u als het goed is. Dat wordt heel vaak gezegd aan het begin van een kerkdienst. Dan wordt God de Vader aangeduid als degene die is en die was en die komen zal. En wat is er dan voor de troon? Dan gaan die woorden verder. En de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Met die uitdrukking wordt verwezen naar de Heilige Geest, de Pinkstergeest. Die wordt genoemd 7 geesten. Betekent dat, kinderen, dat er dan 7 Heilige Geesten zijn? Nee, dat betekent het niet. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de Heilige Geest wel rijk is aan allerlei werkingen. Dat de Heilige Geest ook gegeven is in zijn volheid aan werkingen aan heel de kerk op aarde, heel de strijdende kerk, de 7 gemeenten. Dat de Heilige Geest die werkingen, die genadewerkingen heeft, die ook nodig zijn in alle tijden. Als de 7 zegels verbroken worden, als de 7 bazuinen klinken, als de 7 violen worden uitgegoten. In alle perioden en op allerlei momenten in de geschiedenis is daar, mag ik het eens zo zeggen met een uitdrukking die ik vandaag nog las, die stille werker op de achtergrond met een hoofdletter. De stille werker op de achtergrond, de Heilige Geest. De 7 geesten die voor zijn troon zijn. Hij werkt ontdekkend. Hij werkt overtuigend. Hij werkt verlichtend. Hij werkt vertroostend. Hij werkt reinigend, hij werkt overbuigend, hij werkt het gebed. Noemt u maar op, allerlei dingen zouden vanuit de Bijbel te noemen zijn. Maar deze middag, en dan zijn we bij onze tekst, richten we de aandacht heel bijzonder op één bepaald aspect van het werk van de Heilige Geest, van de Geest van Pinksteren. En dat is, wat zegt onze tekst, en de Geest, en dan laat ik nog een stukje weg, en de Geest zegt, kom. Dus de Heilige Geest, want hij wordt bedoeld, is onophoudelijk bezig te bidden om de komst van de Heer Jezus op de wolken. De Heilige Geest bidt om de wederkomst. En de Heilige Geest bidt niet alleen om de wederkomst van de Heer Jezus, maar dat ligt opgesloten in het feit dat hier al die 21 andere hoofdstukken aan vooraf gaan. Hij bidt ook om al datgene wat aan de wederkomst vooraf moet gaan. Dat hoort er onlosmakelijk bij. Iemand kan niet bidden om de wederkomst van de Heer Jezus los van al dat andere wat in het woord van God geopenbaard is, dat aan die komst vooraf moet gaan, wat moet geschieden. Wel, dat doet de Heilige Geest dus allereerst. Al zou er, en zo is het niet, dat hopen we straks wel te horen, maar al zou er nu geen mens op aarde zijn die ook door genade bad om de komst van de Heer Jezus, dan was er altijd nog iemand met een hoofdletter die daar wel om bidt. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest bidt en zijn gebed is samen te vatten in dat ene woord. Kom. Waarom bidt de Heilige Geest dat? Omdat de Heilige Geest volkomen gericht is op de eer van God de Vader. Omdat de Heilige Geest volkomen gericht is op dat moment dat het Rijk van Christus volkomen zal zijn. Heere Jezus, kom. Dat is het eerste wat in onze tekst klinkt. En wij hebben vaak oog, en dat is goed, vanuit de Bijbel voor allerlei dingen die de Heilige Geest doet naar mensen toe. We hebben er vanmorgen ook bij stilgestaan. Maar het is ook belangrijk om vanuit Gods woord oog te hebben voor wat de Heilige Geest doet en wat hij bidt naar God de Zoon toe. Kom, is zijn gebed. In de tweede plaats. En dan komen we nog wel even terug op het eerste, wat de bruid zegt. Dat is onze tweede gedachte. Want er staat in onze tekst niet alleen de Geest zegt kom, maar er staat ook de bruid zegt kom. En eigenlijk staat het er nog anders, de Geest en de bruid zeggen kom. Wie is die bruid? Dat is een aanduiding voor de kerk met een hoofdletter van de Heer Jezus Christus. De kerk van al degenen die zalig zullen worden. Die kerk is voor een deel in de hemel. De triomferende, de overwinnende kerk en de triomferende kerk in de hemel. En het is een ontroerende gedachte, gemeente, dat er daar zijn die ons ontvallen zijn in de achterliggende jaren. Maar de triomferende kerk in de hemel bidt, kom, Heer Jezus. Maar niet alleen de triomferende kerk in de hemel, ook de strijdende kerk op aarde kent dat gebed, zegt onze tekst. Hoe is dat dan? Hoe kan dat dan? Kunnen mensen dat bidden? Bidden al Gods kinderen dat? Hoe kunnen ze dat bidden? Op die vragen hopen we straks nog in te gaan. Maar eerst even aandacht voor de naam waarmee de kerk van Christus wordt aangeduid. Want daar ligt ook een boodschap in voor ons deze middag. We moeten de woorden van de tekst goed en aandachtig lezen. De bruid wordt ze genoemd. De bruid. Daar liggen heel veel dingen in. Ik stip er vanmiddag maar drie aan. Het eerste, ja, dat is dat de kerk van Christus door de Heilige Geest als de grote bruidswerver geworven is voor Christus. Dat moet ik even uitleggen, maar u weet misschien wel dat de Heilige Geest in de loop der eeuwen wel zo aangeduid is. Hij is de bruidswerver. Wat is een bruidswerver precies? Kunnen we misschien het duidelijkst krijgen wanneer we even letten op de geschiedenis uit het leven van Abraham? Abraham heeft een zoon gekregen, Isaac. Abraham is inmiddels als vreemdeling in het land Kanaan, te midden van allemaal heidense mensen. En hij moet een bruid vinden, naar de gewoonte van die tijd, voor zijn zoon. En dan neemt hij zijn knecht, waarschijnlijk Eliezer, zijn oudste knecht, staat er in Genesis 24. En onder gebed zendt hij zijn knecht uit naar Mesopotamië, het gebied waar hij vandaan kwam. En daar moet zijn knecht, laten we maar Eliezer noemen, daar moet Eliezer een bruid werven voor Isaac. En Eliezer gaat op weg. Prachtige geschiedenis, u moet die nog maar eens nalezen voor uzelf en de jonge mensen ook. En dan is letten op wat zo'n bruidswerver nu eigenlijk doet. En ook hoe heel de reis van Eliezer een biddende reis is. Maar als Eliezer dan na een lange reis aankomt, daar in het gebied waar de toekomstige vrouw van Isaac woont, dan gaat hij daar in de ontmoeting met Rebecca, want om haar gaat het, dan gaat hij daar in ieder geval een paar dingen doen. Dan gaat hij goed spreken van haar toekomstige bruidegom. Hij gaat hem aanprijzen. Hij gaat hem in al zijn heerlijkheid voorstellen. Hij komt ook, dat is iets anders, hij komt met prachtige geschenken, met sieraden, met schatten van haar aanstaande bruidegom. En die krijgt ze als een bewijs van zijn liefde. Maar vooral spreekt ze goed van hem en probeert Eliezer Rebecca ervan te overtuigen dat ze niets beter kan doen dan met hem meegaan en trouwen met Isaac. Dat is het werk van een bruidswerver. Genesis 24. En dan even de lijn doorgetrokken in geestelijk opzicht naar het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest als hij de bruid van Christus werft? Dan zoekt hij die bruid op waar ze is. En dan is ze nog geen bruid, zou je kunnen zeggen. Dan is ze daar in haar zonde, in haar verlorenheid, in haar heidense afkomst. In, om het met Hooglied te zeggen, in haar zwartheid. Maar wat gaat de Heilige Geest onder andere doen? En ik laat heel veel andere dingen nu maar rusten. Hij gaat goed spreken van Christus. Hij gaat de schatten en de gaven van Christus uitstallen. Ook in de prediking. U gaat zien wat er bij hem is. U gaat al zijn schatten en zijn gaven zien. Maar wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij gaat niet alleen de schatten laten zien, maar vooral hij prijst Christus zelf aan. Hij gaat hem voor uw oog uittekenen en uitschilderen als degene die schoner is dan de mensenkinderen. En er komt in je hart, in uw hart, een hunkering, een verlangen, een begeerte naar hem. Misschien aan het begin een heel schuchtere begeerte. Want het is voor u veel te groot. Hoe zou hij toch ooit uw bruidegom kunnen worden? En toch, uw hart gaat naar hem trekken. En u komt in de kerk onder het woord met het gebed: Heere, mag ik iets van hem horen? Van wat er bij hem is? Wat voor schatten en gaven mag ik iets horen van wie hij wil zijn voor mensenkinderen? Zelfs voor zo één als ik ben. En als de Heilige Geest, als de grote bruidswerver zijn werk dan verricht, ja, dan gaat hij zo goed spreken van hem, van Christus. Dan gaat hij hem zo aan u voorstellen. Dan gaat hij u zo overtuigen van zijn noodzaak en ook van zijn beminnelijkheid, dat er door het krachtige werk van de Heilige Geest komt wat er kwam bij Rebecca. Want op een zeker moment, als Eliezer genoeg gesproken heeft en er wordt aan haar gevraagd: wat zult u doen? Dan zegt ze het: ik zal trekken. Dan komt er, gemeente, iets van die overgave van uzelf als een arme zondaar aan deze zaligmaker. En wat is dat nodig in ons leven? Dat we door het werk van Gods geest worden geworven, gewillig worden gemaakt en door de geest van Christus worden geworven als bruid van Christus. En dan klinkt er nog iets mee, en daar ben ik dan maar wat korter over, maar dan klinkt er in dat beeld van de bruid ook mee dat de kerk van Christus op het allernauwst door het geloof aan haar zaligmaker verbonden is. Zoals een bruid en een bruidegom aan elkaar verbonden zijn, zo is de bruidskerk verbonden aan haar zaligmaker. En daarom, gemeente, moet de vraag altijd weer zijn die ik in uw midden altijd heb geprobeerd neer te leggen: waar is Christus in uw leven? Wie is hij voor u? Dat is misschien een hoge vraag. Dat is misschien een vraag die voor u heel ver lijkt, maar het is een allernoodzakelijkste vraag. Waar is hij? In dat beeld van de bruid klinkt ook nog door, en dat is het derde facet wat ik even aanstip. Het eerste was geworven door de grote bruidswerver, de Heilige Geest. Tweede, onlosmakelijk verbonden door het geloof aan Christus. Het derde is, ja, daar klinkt iets in van het hunkerende verlangen naar hem. En daarom staat er ook in onze tekst: en de geest en de bruid zeggen: kom. De bruid zegt ook: kom. Dat zegt Johannes hier. En dat staat hier niet Daar moet geen misverstand over zijn. Dat staat hier niet, zo is het niet bedoeld. Zo staat het ook in de grondtaal niet, in een wensende vorm. Het vervolg wel. Als we verder lezen in de tekst, dan staat er: en die het hoort zeggen, en dat heeft iets van een wens, mogen degene die het hoort ook zeggen: kom. Maar als het over de bruid gaat, zegt Johannes, de bruid zegt het echt: kom. Wel, gemeente, dan moeten we ons leven er maar eens naast leggen. Hoe is dat bij ons? Kennen we iets van dat gebed: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk? Dominee, zegt iemand, hoe kun je dat nou zeggen? Als er zoveel bezwaren misschien zijn, als we hier op aarde toch ook allerlei banden nog hebben, hoe kan een mens dat nu leren zeggen door genade? Belangrijk antwoord wordt gegeven aan het slot van de tekst. Maar hier deze middag dan nog iets over hoe de Heilige Geest dat aan de bruid gaat leren. Weet u hoe de Heilige Geest dat leert aan de bruidskerk van de Heer Jezus Christus? En dat is dan bijzonder vanmiddag een woord voor degene die genade mogen kennen in hun leven. Dat is, als het goed is, weet u er zelf iets van als u genade kent. Dat is toch doordat de Heilige Geest u gaat leren dat hier op aarde uiteindelijk de rust niet is. Dat is toch doordat de Heilige Geest u aan de ene kant gaat leiden in de woestijn. In de woestijn van beproevingen. In de woestijn van de aanvechtingen. In de woestijn van de onvolkomenheid. In de woestijn van het kruisdragen. O, Gods kinderen krijgen hier op aarde een kruis. En niemand van Gods kinderen wil het. Maar de Heilige Geest gebruikt het om die bede uit te gaan lokken: kom, Heer Jezus. De Heilige Geest doet dat niet alleen door in de woestijn van het leven te leiden, in de beproevingen te leiden, maar de Heilige Geest doet dat ook door steeds dieper te ontdekken aan wie ik ben in mezelf en wie ik blijf na ontvangen genade. En als je daar iets van gaat zien, van die blijvende onvolkomenheid, dan wordt het wonder steeds groter. U hebt dat misschien wel eens iemand, ik heb het mensen wel horen zeggen die genade kenden, die zeiden: dominee, dat de Heere me opzocht, dat was een wonder. Dat was een groot wonder, onverdiend. Maar dat de Heere me na al die jaren van hoe ik het er van afgebracht heb nadien nog niet zat geworden is, dat is nog een veel groter wonder. Als de Heilige Geest je dat leert, wat er nou ook na ontvangen genade nog in een mens overblijft. En als het goed is, is daar verdriet over en is daar zuchten over. Zou in het licht daarvan dan ook niet dat gebed geboren worden: kom, Heere Jezus, kom haastelijk op die dag dat al het zondige en al het onvolkomene er niet meer zal zijn. De Heilige Geest leert het ook door voorsmaken te geven van de hemelse heerlijkheid. Dat ook. Door vooruitzichten te geven, vergezichten, soms midden in de woestijn van het leven. Als even, het kan onder de prediking van het woord, het kan onder de bediening van het heilig avondmaal, maar als even de hemel de aarde raakt, iets van de hemelse heerlijkheid ondervonden wordt. Als zo'n moment al zo groot is, hoe zal dan de hemelse heerlijkheid zijn? Kom, zegt de bruid. En daarom, gemeente, en ik zei het u al, daarom staat er ook niet: en de bruid en de geest zeggen kom, maar daarom staat er: en de geest en de bruid zeggen kom. De geest zegt het eerst, de geest leert het, de bruid, in de woestijn, door de verdrukkingen heen, door de verootmoedigingen heen, door de vergezichten heen, om te bidden om de komst van Christus, als alles volmaakt en goed zal zijn. Maar als je dat nu toch niet bidden kunt, daar willen we in onze derde gedachte over nadenken. Maar we gaan eerst zingen van het gebed des Heren. Derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Wat de Geest zegt, en dat bidt de Heilige Geest, met eerbied gesproken zonder dat hij dat heeft moeten leren. Wat de bruid zegt, dat is ook kom, maar dat moet de bruid leren, stukje voor stukje, door alle onvolkomenheden, door alle verdrukkingen heen. Kom. En dan zegt Johannes, we lezen verder in de tekst, en die het hoort, zeggen kom. Wat bedoelt Johannes? Bedoelt hij nu dat allen die de openbaring horen voorlezen, want zo is het eerst gegaan met het boek Openbaring, dat is door Johannes opgeschreven, dat is verzonden naar de zeven gemeenten, dat werd daar voorgelezen in wat wij zouden noemen de kerkdienst. Is het zo dat Johannes bedoelt dat al degenen die dit horen dan maar zonder onderscheid moeten bidden, kom Heer Jezus, om de wederkomst? Is het zo dat Johannes voorbij ziet aan het feit dat er in de gemeente zulke heel verschillende mensen in heel verschillende geestelijke omstandigheden of ook geesteloze omstandigheden kunnen verkeren? Wij weten het wel, gemeente, vanuit het begin van de openbaring. Johannes spreekt toch ook over gemeenteleden die de naam hadden dat ze leven, maar die dood waren. Johannes spreekt toch ook over een gemeente die verrijkt is en rijk en aan geen ding gebrek heeft. En ze weten niet dat ze arm en blind en naakt zijn. Wat bedoelt Johannes dan wel? Die het hoort? Ja, Johannes bedoelt die het van de geest hoort. Die het de geest hoort zeggen. Laat die het nazeggen. Kom. Daar ligt een aansporing in voor degenen die genade kennen. Waar is dit gebed in uw leven? Maar dan de vraag die ik zojuist voor de tussenzang aan u stelde. Als je dat nou niet bidden kan. Daar geeft onze tekst ook een antwoord op. Als je nou vanmiddag hier in de kerk zit of als u meeluistert en u moet zeggen, dominee, als het over de wederkomst gaat, ik hoop maar dat het nog heel lang duurt. En ik hoop maar dat ik ook nog heel veel jaren van leven krijg, want zo kan ik God niet ontmoeten. En als je hoort over de wederkomst, dan beangstigt je dat. En misschien dat u wel schrikt van dat gebed van de geest, kom. En de bruid die het bidt. Wat dan? Als je dat niet zo in waarheid kan meebidden. Want de dag van de wederkomst is wel de dag waarop Christus als de rechter van levenden en van doden zal verschijnen. Waarop de beslissing voor eeuwig valt. De beslissing die eigenlijk al in het leven valt. Dat wordt gemeente. Ik zeg dat niet om te sneren. Maar dat wordt in onze tijd ook nog wel eens met allerlei versen weggezongen. Alsof de wederkomst voor ieder mens zonder onderscheid een dag van vreugde en van blijdschap is. Maar de Bijbel spreekt daar wel heel onderscheiden over. Dat mogen we nooit vergeten. Maar nu nog een keer terug naar als het nu zo is dat u, zo ernstig is het woord van deze middag dan, als u niet bereid bent. Als u niet bereid bent om hem te ontmoeten, die dag van de wederkomst, voor wie geldt dat vanmiddag? Dan moet u goed luisteren naar het slot van de tekst. Want daar staat een woord in waarvan ik hoop en bid dat het tot uw zaligheid is. Wat zegt het slot van de tekst? En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Als Johannes deze woorden hoort vanuit de hemel. Johannes is oud geworden, al in de 90 waarschijnlijk, op Patmos. Dan kan het niet anders of hij heeft teruggedacht aan zo'n 60 jaar geleden. Toen de Heer Jezus nog op aarde was. En Johannes zijn discipel was. Toen is Johannes met de Heer Jezus geweest in de tempel in Jeruzalem op het loofhuttenfeest. En toen brak de laatste dag aan van het loofhuttenfeest. En ik ben daar even iets uitvoeriger over, want dat maakt de woorden van onze tekst des te duidelijker. Toen brak de laatste dag aan van het loofhuttenfeest. En wat gebeurde er op die laatste dag? De priester in Jeruzalem in de tempel nam een gouden kruik in zijn hand. En hij ging in een processie, in een optocht naar de Siloambron, even buiten de stad. En als ze daar aankwamen, dan werd die gouden kruik neergelaten in de Siloambron in het water. Volgeschept met water. En dan werd die kruik onder luid gezang teruggedragen naar de tempel. En als ze dan in de tempel gekomen waren, dan ging de priester 7 keer om het altaar buiten. En als hij dat gedaan had, dan goot hij die gouden kruik met water uit voor het altaar. En terwijl dat gebeurde, op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, dan zongen de mensen in Israël wat wij gezongen hebben met Psalm 118. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En als dat gebeurt, als die mensen gezongen hebben, dan klinkt er op die laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, ineens een stem over het tempelplein. Het is de stem van de Heer Jezus Christus. Hij roept met een grote stem: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat is de achtergrond van onze tekstwoorden. Zo iemand dorst. Het is alsof de Heer Jezus een vraag stelt en hij stelt hem deze middag in ons midden, in de evangelieprediking. Hij staat daar met die gouden kruik in zijn handen. En hij zegt het, te midden van alle godsdienstige vreugde op dat Loofhuttenfeest, te midden van al die plechtigheden, hij vraagt het en hij zegt het vanmiddag: wie heeft er aan al deze godsdienstige plechtigheden toch niet genoeg? Wie heeft de dorst? Wie heeft de dorst naar God? Ben u dat? Ben jij dat vanmiddag? Wie is er vanmiddag onder ons die God mist? En die hem niet meer missen kan? Die gebrek heeft aan zijn genade en die dorst naar hem. Wie is er vanmiddag onder ons, gemeente, die dorst? Dat is ten diepste niet een vraag van een dominee, vergeet u die. Dat is de vraag van Christus. Zo iemand dorst. Ook als u het bent. Ook als jij het bent vanmiddag. Die komen tot mij. En onze tekst zegt het in bijna dezelfde woorden. En die dorst heeft, komen. Als u vanmiddag als een dorstige zit, dat u zult komen tot Christus. Dat u niet langer zult aarzelen. Dat u niet langer zult achterblijven, maar dat u zult uitgaan. Met al uw gebrek, met al uw schuld, met alles wat er bij u niet is, dat u zult komen tot hem. Dat is het woord van de ten hemel gevaren Heer Jezus Christus. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Wie het ook zou zijn. Die dorst heeft, die komen. En die wil, zegt het vervolg van de tekst, die nemen het water des levens. En wat is dat water? Dat is een beeld van de genade die er bij de Heer Jezus Christus te vinden is. Dat is een beeld, zo zouden we het ook mogen zeggen, van de genade van de Heilige Geest. Het water des levens, dat is het water wat u reinigen kan als u onrein bent. Dat is het water wat uw dorst kan lessen als uw hart zo dorst naar hem. Dat water, dat is het water dat u leven kan geven en verfrissen kan als alles zo ingezonken is, zo dor en zo doods is. Wie dorst heeft, komen en nemen van het water des levens. Het wordt uw gemeente deze middag vrij aangeboden. Wie wil, die komen. Wie dorst heeft, die komen. En die drinken van dit water des levens. Christus zit daar en ik denk dat Johannes ook nog even heeft gedacht aan die andere ontmoeting die de Heer Jezus had tijdens zijn omwandeling op aarde. Het is een ontmoeting waar alleen de evangelist Johannes, ook de schrijver van de Openbaring, overschrijft in zijn evangelie. Die dag dat de Heer Jezus daar zat. Om 12:00 in de middag, toen de zon hoog aan de hemel stond, bij de bron bij Sichar, wachtend op de Samaritaanse vrouw die alles verzondigd had, die 5 mannen had gehad en de man die ze nu had was haar man niet, die zoveel schuld had. Hij zocht daarop, hij wachtte op haar. Hij had de gouden kruik met water, om het zo te zeggen, in zijn handen. En hij heeft haar dorstig gemaakt door zijn onderwijs. Opdat ze zou komen tot hem en opdat ze zou drinken van hem en van het levende water dat er bij hem is. En de prijs, wat moet u daarvoor meebrengen? Wat is die prijs? Het slot van de tekst. Om niet. Om niet, dat wil zeggen uit genade, dat wil zeggen zonder enige verdienste van de kant van een mens. Dat is een vernederend woord, om niet. Dat betekent alles van de mens doet niet mee en verdient niet mee. Het is om niet en het is uit vrije genade. Een vernederend woord. Hoe is Gods kerk zalig geworden? Waarom hebben ze genade ontvangen? Om niet. En daarom leren degenen die genade ontvangen ook. En ik weet, u moet dat woord niet betrekken op het gewone leven, want dan kun je er een hele verkeerde kant mee op gaan. Maar daarom leren degenen die genade ontvangen ook dat ze voor God niet anders zijn dan nieten en nullen. Die God kan vervullen. En daarmee bedoel ik niet dat we een minderwaardigheidscomplex moeten ontwikkelen of minderwaardige gedachten over onszelf moeten ontwikkelen als het gaat over dit tijdelijke leven. Dat vraagt de Bijbel niet. Maar tegenover de Heere de laagste plaats in mogen nemen. Om niet. Het wordt ook een vertroostend woord. Voor degene die niets meer heeft. En daarom nog een keer die vraag. Zitten er hier mensen die dorst hebben in de kerk? Mensen die niets hebben om mee te brengen. Geen geld hebben om te betalen op de markt van vrije genade. Maar die zonder deze God en zonder het werk van deze zaligmaker niet meer verder kunnen. Wie dorst heeft, laat hem komen. Laat haar komen. En laat hem of haar drinken van het water des levens. Om niet. Dat betekent niet, natuurlijk niet, dat dat water niets gekost heeft. Het kost een arme zondaar in de aanbieding van het evangelie niets. Maar het is duur betaald. Het is betaald door een dorstende Heer Jezus aan het kruis. Mij dorst. Maar dat dorsten van Christus is een dorsten geweest vanuit de liefde. Dat is een verdienend dorsten geweest. Daar heeft hij de bron van het water des levens ontsloten en opengelegd. Opdat zondaren zouden komen. O gemeente, allen die vermoeid en belast zijt, kom herwaarts tot hem. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt en koopt zonder geld en zonder prijs. Kom tot hem en uw hart zal leven. Om niet. De nodiging van het evangelie gaat uit naar mensen die niets verdienen. Die alles tegen hebben. Die het moeten zeggen bij zichzelf, o God, ik heb niets. Om niet. En een van de Schotse schrijvers zegt, het staat er daarom in onze tekst, als u dat eerste kom niet kunt zeggen, kom Heer Jezus, kom haastiglijk, dat u dan zou komen tot hem volgens dat tweede woord. Diegene, zegt Durham, diegene die niet zeker zijn van hun aandeel in Christus, dat ze zullen komen tot de wateren des levens. En als je, en dat zeg ik niet om de klem van het woord van deze middag weg te halen, maar als je nu vanmiddag moet zeggen, en ik weet niet hoe ik komen moet, kom dan maar op je knieën. Val maar voor hem neer en zeg dat maar. Heere, ik weet het niet. Hoe ik komen moet, leert u het mij. Laat u het me zien, maar geeft u mij te drinken uit die bronnen des levens. Geef u mij die wateren des levens, want ze worden toch om niet beloofd. Heere, komt u. Iemand zegt, en dat is het laatste, zou ik dat echt mogen zeggen? Zou dat woord, wie dorst heeft, komen en nemen van het water des levens om niet, zou dat woord echt voor mij zijn? Ik ben zo oud, misschien al veel te oud, om nog tot bekering te komen. Of ik ben misschien nog wel veel te jong. Of ik ben veel te hard. Of ik heb veel te erg gezondigd. Wie dorst heeft, komen en nemen het water des levens om niet. En dan nog één keer terug naar de beginwoorden van de tekst. Ik denk dat we ze moeten uitleggen zoals ik ze heb uitgelegd. Dat die beginwoorden van de tekst een gebed bevatten om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zo hebben we de beginwoorden van de tekst uitgelegd. Maar er zijn een paar uitleggers die zeggen misschien, en dat zou kunnen, moet je de beginwoorden van onze tekst ook nog wel anders uitleggen. Dat het ten diepste de Geest is die niet zegt, kom tegen de Heer Jezus met het oog op zijn wederkomst. Maar, en dat is natuurlijk ook waar, en waarom zou het niet alle twee waar kunnen zijn, dat het de Geest is die het ook zegt tegen zondaren, kom. Zo moet u die tekst dan tenslotte met mij nog een keer lezen. En de Geest en de bruid zeggen, kom, kom tot de wateren des levens, arme zondaar. Buiten die wateren zult u omkomen, zult u voor eeuwig dorsten. Kom tot de wateren des levens en die het hoort, zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, gewillig gemaakt, dorstig gemaakt door Gods Geest, hij neemt het water des levens om niet. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u geven dat er zo zullen komen. Dat er velen zullen komen. Dat wij heel persoonlijk mogen komen. Om van die wateren des levens te drinken. En als een mens ervan drinken mag. Oh, dan zal hij meer dorst krijgen naar dat water des levens. Dan zal er in zijn hart ook naar het woord van uw eigen belofte een fontein van levend water ontspringen uit uw genade. Heere, werkt u het in harten van jongeren en van ouderen. Laat ons niet verharden en verloren gaan onder deze evangelienodiging. Wil ons bewaren om dit woord te verwerpen en naast ons neer te leggen. Maar breng ons ermee op de knieën. En breng ons ook morgen weer onder uw woord. Vergeef u het zondige. Zegen het uwe. Om Christus wil. Amen. Psalm 98, het vierde vers, is onze slotzang. 98, vers 4. Van gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.